We know what you're thinking. I just want jeans that look great, feel great, and hold up. At Ariat, we've been doing some thinking too. We're thinking about fit that moves with you, no matter where the ride takes you. Durability that stands up to hard work, harder play, and comfort that never quits. And all this thinking, it's really just about more living. Now, it's time to stop thinking and start shopping. Find your Ariat jeans at Ariat.com or a retailer near you.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Na een prachtige strijd in de kwalificatie gaan we in deze F1-update terugblikken op de zaterdag in Miami. Het gevecht op pole position was ontzettend close. Er leek nog even pole position voor Max Verstappen in te zitten, maar na een kostbare fout in Q3 was uiteindelijk toch Leclerc de snelste op de baan. Voor de race staan beide Ferraris op de eerste startrij, gevolgd door de Red Bulls en, best wel een verrassing, Bottas op P5. Ronald, hoewel de chaos uitbleef, denk ik wel dat we kunnen stellen dat dit circuit meedogenloos is als het gaat om het maken van de allerkleinste fouten. Hè?
Ja, zeg dat. En qua chaos uitblijven, ik zou zeggen, zeg dat niet al te hard tegen Esteban Ocon. Die sprak net na afloop over een impact van 51G. Nou, dat klinkt mij voor die schuiver behoorlijk veel. Maar goed, hij zei het toch echt. En qua chaos en foutjes afstraffen moet ik zeggen dat er wel heel veel kritiek op het circuit gekomen is. Dus voordat we de kwalificatie induiken zal ik eerst dat benoemen. Want dat is wel echt een topic vandaag. Eigenlijk zien we twee dingen. Voor het event, dus voor de beleving en de commercie en hoe het allemaal is neergezet, niets dan lof. En voor het circuit, niets dan kritiek. En dat gaat eigenlijk over drie punten. Eerste is de bocht 14, daar waar Ocon en ook Sainz er op vrijdag afgingen. Ze zeggen eigenlijk de coureurs in koor, het is onbegrijpelijk dat daar geen Tech Pro barrier staat, hè, die de klap tot op zekere hoogte absorbeert. Nu is het gewoon een keiharde muur. Ja, dan krijg je een enorm hoge impact, zoals bij Ocon. Dat is punt 1. Punt 2 is het asfalt. Het asfalt is al 2 nachten op rij gerepareerd. Nou, dat zegt wel iets over de kwaliteit, denk ik. En Fernando Alonso en ook Sergio Perez noemden de hele asfaltlaag over het hele circuit Formule 1 onwaardig. Dus ook dat levert nogal wat kritiek op. En het derde punt kwam ook min of meer van Max Verstappen. Hij zei, er zit een Mickey Mouse gedeelte, dat is een quote, er zit een Mickey Mouse gedeelte in de baan. Daarmee bedoelde hij natuurlijk het hele langzame technische stuk. En hij zei, ja, ook dat heeft niks in de Formule 1 te zoeken. Dat is zo smal, dat heeft eigenlijk past totaal niet bij de huidige auto's die we hebben. Werd er ook nog gevraagd in de Nederlandse sessie, zie je dat niet als een uitdaging? En het antwoord was, nee. Het werd wel even een uitdaging trouwens aan het eind van de derde training. Hè, toen Verstappen zich daar bijna vergalopeerde in die chicane. En hem te nauwe nood uit de muur wist te houden. Maar goed, niets dan lof voor het evenement. En volop kritiek voor het circuit, zo kan ik het samenvatten.
Dan laten we even beginnen bij Ferrari. Oppermachtige tijdens de kwalificatie. Ze hebben natuurlijk een low downforce achtervleugel meegenomen dit weekend. Een nieuwe motor voor Leclerc. Wat gaf nou uiteindelijk die doorslag in deze kwalificatie?
Nou ja, de uiteindelijke doorslag is heel simpel, namelijk de tweede run van Max Verstappen in Q3. En meer specifiek het foutje dat hij richting de bochten 5 en 6 maakte. Want op dit circuit, en eigenlijk geldt dat voor alle stratencircuits, de baan komt naarmate je meer rijdt gewoon naar je toe, hè, in Formule 1 jargon, betekent dat er steeds meer grip komt te liggen en dat eigenlijk die slotminuten een soort golden hour vormen, dan moet je op je best zijn. En Paul zat er qua pure snelheid in, dat hebben de eerste runs van Q3 aangetoond. Alleen ja, dat momentje van overstuur natuurlijk, dat kostte Verstappen de kop, figuurlijk dan toch. Dus dat gaf echt de doorslag. Maar goed, er is ook nog een ander aspect. En daar zinspeelde jij al een klein beetje op, hè, met de achtervleugel, met de motor. Ferrari heeft er alles aan gedaan om meer topsnelheid te halen. En ik ben zoals beloofd in de data gedoken, want ik wil dan wel zien van ja, maakt dat echt een verschil, weet je wel? Is het patroon van de voorbije raceweekenden doorbroken, de ja of de nee? En het antwoord is een keiharde nee, want we kunnen denk ik het kaartje wel hier overheen plakken van het circuit. En dan zie je, dit zijn de snelste kwalificatieronden in Q3 van Verstappen en Leclerc. En dan zie je dat de rechte stukken nog overwegend blauw kleuren en dat de langzame bochten rood kleuren. Dus Ferrari maakt nog altijd het verschil in dat gedeelte. Red Bull compenseert heel veel oprechte stukken, maar voor de kwalificatie niet genoeg. Maar dat zegt niet alles, want voor pure rondetijd, dus voor die ene ronde in Q3, is meer downforce wat Ferrari heeft beter qua theoretische rondetijd. Maar minder downforce wat Red Bull heeft, dat is eigenlijk beter, of dan hebben ze in ieder geval een wapen voor de race. Dus het is in die zin een bewuste keuze waar we morgen, of ik moet zeggen als mensen hem kijken vandaag, waar we vandaag misschien de gevolgen van gaan zien.
Ja, maar het is wel interessant om te zien, hè? Want je zou eigenlijk denken met deze huidige updates dat Ferrari ook competitiever zou zijn op die rechte stukken. Maar we zien dit patroon dus nog steeds van de voorgaande races.
Ja, absoluut. Is ook trouwens wel een klein beetje een bewuste keuze weer. Niet helemaal, omdat Ferrari natuurlijk liever ook overal, dus ook daar sneller was geweest. Maar het is vanuit beide teams wel een heel klein beetje bewust. Ferrari doet net als in de voorbije raceweekenden dit, omdat ze denken dat houdt de bandenslijtage iets beter in toom. En geeft dus inderdaad de edge, hè? Dus net dat ene beetje meer in de kwalificatie. Red Bull doet het zoals gezegd ook bewust, omdat zij vooral een meer racy auto voor de zondag willen hebben. Dat ze een wapen willen hebben op die oneindig lange rechte stukken. Dus ja, het is gezien de update pakketten van Ferrari wel een verrassing. Maar nee, ook weer niet helemaal, omdat het gewoon twee uiteenlopende filosofieën zijn. En die filosofieën zien we het hele jaar al en die zijn in Miami dus niet veranderd.
Hey, en dan even over Max. Hij maakte natuurlijk een foutje in Q3, maar op zich zag het er heel goed voor hem uit. Na afloop van de kwalificatie was hij zelf ook best verbaasd over hoe competitief ze eigenlijk waren. En dat eigenlijk ondanks dat hij de baan ook nog steeds beter leert kennen. Wat denk jij van zijn vertrouwen? Want op zich leek hij hier best positief over voor de race.
Ja, je kan misschien wel zeggen dat hij verrassend positief was, hè? Normaal als je in de slotminuten pole misloopt en eigenlijk de volledige eerste stadrij aan Ferrari moet laten, zou je misschien verwachten dat er iemand met een uitgestreken gezicht de interviews staat te doen. Maar niks van dat alles. En dat komt vooral omdat Verstappen zei, wij moeten eigenlijk vrij dankbaar zijn gezien waar we op vrijdag vandaan zijn gekomen. Het is wel zo dat momentje richting bocht 5 en 6 samenhangt met die vrijdag. Verstappen zei, ik moest gedurende de kwalificatie en zelfs gedurende Q3 eigenlijk nog de limiet van de baan leren kennen, omdat ik zo weinig getimede rondjes had. En dat heeft mij misschien wel een klein beetje pijn gedaan op het beslissende moment. Daar voegde hij ook een kritische noot aan toe. En wel dat hij zei, dit mag ons eigenlijk niet overkomen. Wij maken de weekenden wat te moeilijk voor onszelf en de uitvoering klopt niet helemaal. En gaf hij aan, het is ook niet voor het eerst dit jaar. Er gaan nu in de uitvoering, dus gewoon de hele procedures, gaan er meer dingen fout dan vorig jaar. En hij wilde op basis van die vrijdag niet in de details treden. Hij zinspeelde wel een beetje op de versnellingsbakwissel en het hydraulische probleem dat daar al dan niet mee samenhangt. Hij zei, ja, ik kan niet meer zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat dat beter moet, want een vlekkeloze uitvoering is cruciaal. En juist daar hebben wij dit jaar veel meer moeite mee dan vorig jaar. Dus hij spoort wel zijn eigen manschappen in dat opzicht een beetje aan.
Ja, en we hadden natuurlijk ook een kijker die zei al in de comments, ja, na elke race dat hij wint, volgt er een DNF. Dus wat dat betreft, qua statistieken moet je hopen dat ze er vandaag wat beters van gaan maken. Maar goed, dat geldt terzijde. Een aantal andere opvallende prestaties, Norris, Stroll en Hamilton, die gingen allemaal door naar Q3. Hun teamgenoten niet, maar de grootste verrassing was misschien nog wel Valtteri Bottas. Die eindigde uiteindelijk op P5, dus achter de Ferraris, de Red Bulls, maar nog voor zijn oud-teamgenoot Lewis Hamilton. En dat terwijl Russell ook nog eens op P12 eindigde. Dat moet hem denk ik een heel goed gevoel geven, of niet?
Ja, het is niet voor het eerst. Hè. Het is bijna traditie dat hij minimaal een van de Mercedes-coureurs achter zich houdt. En nu allebei. Mercedes wil ik nog wel het een en ander over zeggen. Hebben we gisteren natuurlijk, of ik moet zeggen vrijdag, besproken in de video. Dat we zeiden van ja, het zag er veelbelovend uit. Gaan ze dan serieus meedoen, de ja of de nee? Ik heb daar meteen achteraan gezegd van nou, zaterdag wordt de echte test. Afhankelijk van wat ze met de rijhoogte gaan doen. Gaan ze omhoog, dan gaan ze sowieso pure rondetijd inleveren. Gaan ze niet omhoog, dan zou het kunnen. En ik heb de indruk dat ze niet omhoog zijn gegaan qua porpoising, qua rijhoogte dus. Want dat zag je ook nog wel, het stuiteren was zeker bij Russell vrij heftig. Je zou zeggen, nou dat is positief. Maar dat is een heel klein beetje als een boemerang teruggekomen. En wel omdat die auto daardoor heel snappy aan de achterkant werd. Gewoon heel onvoorspelbaar. En ook op momenten dat je het eigenlijk niet wilt. Dus het is een beetje godzegende de greep. Hè? De ene keer heeft Hamilton geluk dat alles net op zijn plek valt. De andere keer heeft Russell geluk dat alles net op zijn plek valt. En nu viel het net verkeerd voor Russell. Dus die auto is echt nog continu... Ja, de coureurs hebben er een handvol aan, zeg maar. En dat was vandaag jammer genoeg bij Russell heel erg te zien. En daardoor zijn de problemen nog absoluut niet verholpen.
Ja, even kijken wat ze morgen, of sorry, vandaag moet ik zeggen, kunnen doen. Blijft verwarrend. Ja. Hey, en even kijkend naar de grid vooraan. We hebben natuurlijk de Ferrari's op de eerste startrij, de Red Bulls op rij 2. Mm-hmm. Wat dat betreft kan dat denk ik nog een heel interessant strategisch spel gaan opleveren tijdens de race. Niet alleen qua verdediging natuurlijk, ook qua pitstops. Christian Horner die zei zelf, nou ik denk dat de Red Bull beter is in de race dan tijdens de kwalificatie van wat we hebben gezien. Wat verwacht je nou van die strijd tussen beide teams?
Nou ja, dat is eigenlijk precies wat ik uitlegde. Namelijk Ferrari heeft met de downforce levels echt ingezet op een optimale rondetijd en dus op een optimale kwalificatie. Red Bull heeft ingezet op topsnelheid en dus een wapen voor de race. Dus dat klopt precies. Dat zou eigenlijk te zien moeten zijn. Eén ding is daarbij heel belangrijk. Dat Horner zei, wij moeten wel die twee Ferraris zo snel mogelijk zien te splitten. Hij verwacht echt dat Ferrari anders het teamspel gaat spelen. Namelijk dat Carlos Sainz gewoon een soort buffer moet worden voor Charles Leclerc. Aannemende dat hij pole position kan verzilveren. En dus zei Horner, die start wordt heel belangrijk. En eigenlijk moet Max minimaal één Ferrari zien te pakken in de openingsfase.
Ja, anders is Leclerc zo weg.
Ja, maar dat kan ook wel, omdat op de grid, hè, we hebben heel veel gehad over grip levels. En Leclerc en Max staan aan de goede kant van de grid. En Sainz staat aan de verkeerde kant van de grid. Dus dat zou een heel klein buitenkansje kunnen geven. Als dat lukt, dan komt het wapen met topsnelheid pas goed tot zijn recht. Dus Max moet eigenlijk een mes tussen de tanden hebben in de eerste ronde. Daar komt het wel op neer. En moet ook geluk hebben qua strategie. Want ja, een safety car, daar kun je nu al donder op zeggen dat hij gaat komen. Dus weet je, ook dat kan het gevecht zomaar weer een andere kant op slaan. Dus het wordt om meerdere redenen heel interessant.
Precies. Tot slot nog even over het weer. Daar hadden we het al eerder over. De kans op een bui lijkt nu kleiner, is er nog steeds wel. Maar morgen wordt het in ieder geval wel warmer. En dat kan natuurlijk nog interessant zijn voor de bandenslijtage. Maar dat is niet het enige vraagteken, denk ik, hè, voor de race.
Nee, absoluut niet eigenlijk. Sterker nog, ik zou zeggen, er zijn eigenlijk wel drie. De eerste is de bandenslijtage, nog compleet los van het weer. Maar qua bandenslijtage heeft niemand in de paddock, ook Pirelli niet, maar ook zeker de teams niet, niemand heeft een idee van wat ze kunnen verwachten. Horner zei ook letterlijk, wordt het een eenstopper, wordt het een tweestopper? Ik weet het niet, we moeten het gaandeweg de race gewoon uitvinden. En dat komt natuurlijk omdat ze op vrijdag door al die rode vlaggen eigenlijk geen longruns gedaan hebben. Dus dat wordt heel interessant, zeker met hogere temperaturen. Tweede factor is het al dan niet kunnen inhalen. Ik heb al benoemd in het begin dat er naast de ideale lijn heel weinig grip ligt. Daardoor heeft Perez gezegd van ja, het is leuk dat wij een hogere topsnelheid hebben. Maar inhalen wordt alsnog geen sinecure. Want voor inhalen moeten wij waarschijnlijk naast de ideale lijn. En dan wordt het aanremmen heel tricky. Daar zet ik tegenover dat het twee kanten op kan. Want je ziet namelijk vaak op die hele lange rechte stukken dat de verdedigende partij juist al uit voorzorg de binnenkant af gaat dekken. En als je dat gaat doen, dan komt die verdedigende partij juist op het vuil. Dus weet je, dus dat hoeft niet per definitie een nadeel te zijn voor de aanvallende partij. Dus dat is een tweede variabele. En een derde, ik heb hem net al een beetje genoemd, een safety car. We hebben zoveel rode vlaggen gezien in de vrije trainingen, dat het dus bijna, ja, je kunt bijna geld in gaan zetten op wie de eerste safety car van de dag gaat veroorzaken.
En hoeveel er komen.
Ja, nou ja, precies. En daardoor heb je eigenlijk gewoon een portie geluk nodig. Want als jij net je stop gemaakt hebt, als een Verstappen of als een Leclerc zijnde, en er komt daarna een safety car, dan ben je alsnog de pineut. Dus ik heb een heel inhoudelijk verhaal gehouden. Maar de winnaar van morgen heeft denk ik ook gewoon geluk nodig. En moet misschien voor de start maar een schietgebedje gaan doen.
Precies. Hey, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dankjewel voor je tijd, Ronald. Wij spreken elkaar weer na afloop van de race voor een nieuwe Formule 1 update. Die komt maandagochtend online. In de tussentijd laat vooral in de reacties je voorspelling achter voor het podium. En dan gaan vanavond om 21:30 de lampen uit voor de allereerste Grand Prix van Miami. Geniet van de race en heel graag tot morgen.